Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbare woord in het evangelie van Johannes. Daarvan nadert het 20e hoofdstuk, te beginnen bij het 19e tot en met het 31e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Johannes 20 vanaf vers 19 tot en met 31. Ik noem u als onze schriftlezing Johannes 20, te beginnen bij het 19e vers. Waar Gods woord als volgt tot ons komt. Als het dan avond was, op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Here en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover. Gemeente, het ongeloof, dat is de eerste zonde geweest die in het paradijs al begon. Ongeloof en hoogmoed van de mens. Ongeloof is ook een zeer voorname zonde. Is ook een zonde die gedurigelijk ook zelfs de gelovigen, ook zelfs de oprechten nog kwelt. Ze hebben nog te kampen met hun ongeloof. U kent Psalm 73, waar de psalmist ook belijdt: was mijn verstand van licht beroofd en ik heb Gods waarheid niet geloofd. En ik was door mij verwaande geest bij u een onvernuftig beest. De dichter die beleidt het in het heiligdom, koorzanger, maar zo gekweld door de kracht, door de sterkte van het ongeloof. Maar niet alleen in het Oude Testament. We vinden zo'n voorbeeld ook in het Nieuwe Testament. De geschiedenis die u voorgelezen is, waar onze tekstwoorden ook uit genomen zijn, Johannes 20, vers 24 en 25. Johannes 20 en daarvan het 24ste en het 25ste vers, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der naagden en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Vanuit deze tekst voor de gemeente willen we stilstaan bij een viertal gedachten. We letten ten eerste op de dwaalweg van Thomas, ten tweede op de prediking aan Thomas, ten derde op het ongeloof in Thomas en ten vierde op de belijdenis door Thomas. Vanuit onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een viertal gedachten. We letten ten eerste op de dwaalweg van Thomas, ten tweede op de prediking aan Thomas, ten derde op het ongeloof in Thomas en ten vierde op de belijdenis door Thomas. Gemeente, onze tekstwoorden die spreken over Thomas, een van de discipelen, die bijgenaamd was Didymus, had te maken dat hij van een tweeling was. Groot wonder, een tweeling. Als dat nieuwe leven gegeven wordt en als het een tweeling mag zijn. Nog een groter wonder was die andere geboorte die deze Thomas ook deelachtig was. De wedergeboorte. De kracht van woord en geest die zijn hart had ingenomen, die hem vernieuwd had, geschapen had. Dat nieuwe beginsel in de ziel gegeven had van leven, waardoor deze Thomas een tweemens geworden was. Een nieuwe mens, een hartelijk verlangen, een oprecht begeren naar de dingen van Gods koninkrijk. Een verlangen om naar zijn woord en naar zijn wil en naar zijn wet te leven. De verheerlijking van de Zonen Gods waaraan hij zich verbonden wist, dus die nieuwe mens. En een oude mens die zich nooit onderwerpt aan de wil en aan de wet van God. En daar had Thomas ook last van. Dat blijkt wel uit deze geschiedenis die u zo straks ook voorgelezen is. Die wedergeboorte, dat is het allervoornaamste, het allerbelangrijkste. De zaligmaker zegt in Johannes 3, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan dat koninkrijk Gods niet zien. En daar had deze Thomas, deze apostel, deel aan. Er zijn apostelen die worden heel veelvuldig genoemd. Ik denk aan Johannes, ik denk aan Jacobus, ik denk aan Petrus. Er zijn apostelen die worden nauwelijks genoemd. Ik denk aan Nathanael, ik denk aan Bartholomeus of Simon Zelotes. En er zijn apostelen die worden enkele keren genoemd. En dan hebben we het over Thomas. Hij wordt genoemd bij de roeping, als de zaligmaker hem roept tot het apostelschap, tot de ambtelijke bediening. We lezen van hem in Johannes 11. Als de Heer Jezus zich opmaakt om naar Lazarus te gaan, als de tijding gekomen is dat Lazarus gestorven is, dan is het deze Thomas die zegt, komt, laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. We lezen van hem in Johannes 14, als de Heer Jezus uitleg geeft welke weg hij zou moeten gaan, ook van lijden en sterven. En dan zegt deze Thomas, Heere, wij weten de weg niet waar hij heen gaat. Ook dan ontvangt hij antwoord. En we lezen ook in Johannes 21 van hem, aan de oever van de zee van Tiberias, als de borgenmiddelaar zich voor de tweede keer openbaart aan zijn discipelen. En we lezen hier in deze geschiedenis van hem. Deze discipel die het gezelschap van de andere apostelen verlaten had. Eerste paasmorgen, als de Zoon Gods is opgestaan, als hij dood, graf en hel overwonnen heeft en uitgegaan is in triomf, zich geopenbaard heeft aan de vrouwen, maar de discipelen zaten nog achter gesloten deuren om de vrezen der Joden. En in diezelfde avond openbaart zich ook de zaligmaker aan zijn broederen, aan zijn discipelen. Maar Calvijn die zegt, Thomas heeft het vaandel van de eenheid verlaten. Hij heeft het gezelschap van zijn broederen en van de discipelinnen heeft hij verlaten. Waarschijnlijk in grote moedeloosheid en in diep verdriet en grote smart over de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden. De kruisdood van zijn gezegende borg en middelaar. En ik kwam niet meer samen met de broeders. Hij was alleen overgebleven, een eenzame mus bij wijze van spreken, op het dak. Hij kon geen troost vinden uit het voorgaande, al de ervaringen, al de ondervindingen, al de ontmoetingen die hij gehad had met de zonen Gods, die gaven hem geen troost. Hij kon die troost ook niet vinden in het gezelschap, bij zijn andere apostelen, bij zijn andere broeders. En hij zonderde zich alleen af. Dat is niet goed geweest in deze Thomas. Dat is een dwaalweg geweest. Hij had blijde met de blijde moeten zijn. Hij had ook bedroefd met de bedroefden moeten zijn. Als moeilijke tijden aanbreken, dan moet niet de afzondering gezocht gaan worden. Dan moeten we ons niet gaan onttrekken van degenen aan wie we in geestelijke zin verbonden waren. David zegt, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen en die leven naar uw goddelijk bevel. Hij raakt aan dwalen, deze Thomas, en hij zoekt de afzondering. Maar we moeten daar zijn, gemeente, waar de Heer wil wonen en werken naar zijn raad. Dat is onder en door de verkondiging van zijn woord, waar de schrift geopend wordt. We hebben gezongen van Psalm 84, hoe brandde mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, ook in die tijd, was alles niet. Bij de tempel en bij de tempeldienst in volkomen harmonie, maar David zag op de inzettingen Gods, op het bevel van de Allerhoogste, en kende de liefde tot de inzettingen en tot het huis en tot het woord van de levende God. Daar werd het woord geopend, daar werd de wet gepredikt, daar werd het offer gebracht, daar werd de lofzang en ook de klaagzang aangeheven. En van zulke plaats zegt David, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor uw kniel in het huis, terwijl gij u hebt gesticht. Van zulke plaats beleidt David dat gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt zijn ziel tot God en anderen wekt hij ook op. Kom, ga met ons en doe als wij. De Heere werkt in de gewone weg, onder de inzettingen, onder zijn instellingen, onder de prediking en de verkondiging van zijn woord. En hij zoekt ook daar de zijnen op, waar ze bijeen zijn, op die eerste dag der week, die opstandingsdag, die overwinningsdag. Als de Vader de Zoon gekroond heeft, met de kroon van eer en heerlijkheid, als hij de machten van dood, graf en hel onderworpen heeft en uitgegaan is als de koning der koningen en de Heere der heren. En als hij ook de zijnen gaat opzoeken, die ontrouwe apostelen die hem verlaten hadden. Hij heeft ze niet verlaten, hij zoekt ze op. En daarom, gemeente, de liefde tot het woord en de liefde tot het huis van God, de liefde tot zijn instelling. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000, daar ik u ontbeer. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord. En wij zien als Thomas zich gaat onttrekken aan de gemeenschap van de kerk, dan verkeert hij langer in het duister en dan verkeert hij ook langer in het verdriet. We kunnen niets, we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. We kunnen zelfs niet bidden. We kunnen niet recht de schrift verstaan. Maar we worden geboden ons aan de middelen te houden, waardoor het God behaagt waarheid in ons hart te werken, oprechtheid in de ziel te schenken, ons door de kracht van geest en woord te bearbeiden tot de kennis zijn der wegen. De oproep klinkt toch, zoekt en roept en bid, juist omdat wij van onszelf onbekwaam zijn en zonder hem niets kunnen doen. Ziet gemeente, als we de gemeenschap prijsgeven zoals deze Thomas deed in zijn dwaalweg, dan neemt het geloof, het vertrouwen en het licht, dat neemt niet bepaald bij hem toe. Want in de tweede plaats dan spreekt ook de tekst van de prediking aan hem. Thomas ontvangt een verblijdende boodschap. De andere discipelen zoeken Thomas op. Hij heeft hen verlaten, maar zij zoeken hem op. En zij zingen de lofzang. Zij doen een krachtige belijdenis van de opstandingskracht van de Zonen Gods. En ze belijden het aan Thomas: wij hebben den Here gezien. Hij heeft dood, graf en hel overwonnen. Hij, de gekruisigde, is de opgestane borg en middelaar. Hij is de levensvorst. En wij hebben den Here gezien. Ze spreken met kracht van zijn overwinning die hij behaald heeft. Het is duidelijk, gemeente, in deze tekstwoorden, het is een eenparige boodschap die deze apostelen brengen. Ze zijn verschillend in karakter. Het zijn onderscheiden mensen. Ze hebben verschillende ervaringen en ondervindingen. Hun weg is onderscheiden. Maar ze zijn één in het getuigenis van hem. Wat een eenheid bij deze apostelen. Die ene belijdenis die ze doen: wij hebben den Here gezien. De schriftlezing sloot af, gemeente, dat het daarom gaat, om die belijdenis. Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon de Gods, die in de wereld komen zal, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam, dat het daarom gaat. Deze apostelen die kenden ook al strijd onder elkaar. Maar dan zagen ze op elkaar. Wie was van hen de meeste? Wie kwam er in aanmerking om de voeten te wassen? Daar konden ze verschillende personen wel voor aanwijzen, behalve dan zichzelf. Maar nu is hun belijdenis eenparig. Weet u hoe dat komt? Omdat ze nu op hem zien. Op die volkomen borg en middelaar, waar geen gebrek aan is. Hij is de overwinnaar. Hij is de Zoon Gods, de Christus der Schriften. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. Hij heeft zijn hartebloed gestort. Hij heeft de verzoening verworven. En als we op hem zien, in wien geen gebrek, geen tekort te vinden is, dan vindt u deze eenparige belijdenis die ze doen aan Thomas: wij hebben den Heer gezien. Hij is de grond van de rechtvaardiging. Hij is de bron van de heiligmaking. Hij is de oorzaak van de heerlijkmaking, van de volkomen verlossing. Die ene naam die onder den hemel gegeven is tot zaligheid. En die volkomen offerande. En ze hebben het niet meer over Petrus en niet meer over Johannes. Ze hebben het niet meer over iemand anders. Ze hebben het alleen over hem. Het is bij hem, zoals de apostel Paulus later schrijft: ik wens onder u die niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hun hart is er vol van en hun tong belijdt hem: wij hebben den Here gezien. Het is dus een krachtig apostolisch getuigenis wat ze gezamenlijk afleggen. Dat kan geen verwarring geven, gemeente, voor Thomas. Zoals dat in onze tijd is. Er zijn zoveel meningen op het kerkelijk erf. De een die denkt zus over de rechtvaardigmaking, de ander zo over de wedergeboorte. De een stelt de rechtvaardigmaking voor de wedergeboorte. En de ander, noemt u het maar op, allerlei verwarrende getuigenissen. Dat u wellicht wel eens denkt: wat is nu waarheid? En wie heeft er nu gelijk? En waar moet ik het nu zoeken? Kijk, dat kwelde Thomas niet op dit moment. Het waren 11 apostelen, 10 apostelen, die een eenparig getuigenis gaven. Een bijbels, apostolisch, eenparig getuigenis. Wij hebben den Here gezien, ongedacht, onverwacht en onverdiend. Geen onduidelijkheid. Een krachtig, een sterke prediking waarin de opgestaande borg en middelaar centraal stond. En waarin deze apostelen, die hij tevoren kende als vluchtelingen, die daarna opgesloten zaten achter de gesloten deuren om de vrees der Joden nu met blijdschap en vrolijkheid vervuld waren, om deze belijdenis: wij hebben den Heere gezien. De derde plaats, gemeente, het ongeloof in Thomas. Wat een tegenstand bij hem. Zie de macht en de kracht van het ongeloof. Als 10 geroepen apostelen, 10 geestelijke broeders van deze apostel Thomas tot hem komen met een eenparig, krachtig getuigenis, met een wonderlijke, met een verblijdende tijding aangaande de opgestaande borg en middelaar, moet u eens zien wat een kracht of dat ongeloof is. Ook na ontvangen genade. Hoe ook een begenadigd mens in de ban kan zitten van ongeloof. Wordt vaak gebruikt, dat is zo'n uitdrukking van ongelovige Thomas. Thomas was geen ongelovig mens. Thomas was een gelovige. Was een oprecht apostel. Was verbonden aan de zaligmaker. Maar had in deze geschiedenis te kampen met de macht en de kracht van het ongeloof. Zoals we dat ook zo vaak terugvinden in de schrift. Ook van de oprecht gelovigen. En ook na ontvangen genade blijft dit ongeloof een voorname zielsvijand die de kerk vaak in de duisternis brengt en houdt en hen doet afwijken van de weg der waarheid. We lezen in de schrift van Abraham, de vader aller gelovigen. Maar ook hij had wel eens last van het ongeloof. Als hij tot Sara zegt: zeg dat ge mijn zuster zijt. We lezen van David, die was liefelijk in de psalmen de man naar Gods hart. Maar ook hij kende de kracht van het ongeloof als hij zegt: nu zal ik nog 1 deze dagen omkomen door de hand van Saul. Ik heb u Asaf genoemd, de koorleider, de tempelzanger, die gekweld werd door de macht en de kracht van het ongeloof. We lezen in het Nieuwe Testament van een Zacharias, de priester die tijdens de ambtelijke bediening een boodschap, een prediking kreeg van de engel en gekweld werd door het ongeloof. En we lezen hier in deze geschiedenis van Thomas, een apostel, die 3 jaren lang aan de voeten van de Christus gezeten heeft. En nu dit eenparige getuigenis hoort, deze verblijdende tijding uit de mond van zijn mededischipelen, en dat beantwoordt met ongeloof. Misschien vertroostend, gemeente, in uw bestrijding, in uw aanvechting. Als u ook zo te kampen hebt met die machtige zielsvijand ongeloof. Wat u zo menigmaal benauwt en kwelt en aanvalt. Soms, gemeente, hebben wij de gedachte: kijk, als we nu zo'n apostel hadden kunnen horen, of als we nu een voorname kerkvader hadden kunnen horen, ja, maar dan zouden we veel makkelijker tot geloof zijn gekomen. Het ligt eigenlijk niet aan ons, maar het ligt eigenlijk aan die middelen die we hebben. Die middelen die zijn eigenlijk te gering voor ons. Hadden wij maar betere middelen, hadden wij maar sprekender voorgangers, dan zou het wellicht gemakkelijker zijn. Maar u ziet hier, Thomas heeft 10 medebroeders, 10 apostelen, die met een eenparige getuigenis tot hem komen. Daar zijn de zonen van Boanerges, Johannes en Jacobus onder. Daar is Petrus onder, krachtige apostelen. En het hielp niet. Hij zit in de ban van het ongeloof. En hij laat zich door de verkondiging van deze 10 apostelen niet overtuigen. Integendeel. Misschien is dat ook wel uw strijd, hopelijk. Uw duister hart, uw verzondigd leven, uw verdorven bestaan, hoe moet het ooit goed komen? De strijd en de aanvechting, dat dorre hart en het toegeven aan de wereld en dat gedurig struikelen en vallen, die helse listen, en dan te spreken van de toe-eigening van het geloof, van de Zonen Gods, deel te hebben aan hem. O, dat is zo ver weg. Dat ligt zo versluierd. Daar liggen zoveel bergen tussen. En zoveel zorgen. Luther, gemeente, die zegt in zijn verklaring in de gelaten brief: We weten dat Luther toch een man was die krachtig was in het geloofsleven. En ontzaglijk veel mensen tot zegen is geweest. Maar Luther zegt dat is nu het zwaarste, ook voor de sterkst gelovigen. Die toe-eigening des geloofs. Dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij de prijs heeft betaald. De schuld heeft verzoend. De dood heeft overwonnen. En de hel gesloten heeft. Calvijngemeente die zegt, wij moeten maar geen harde gedachten van Thomas hebben. En daar zeker niet laag op neerzien. Het ongeloof waarmee hij kampte. Er zijn mensen, gemeenten in de kerk, die zeggen, ja, ongeloof, dat is toch even erg. Ja, maar dat mag niet, ongeloof. Het is inderdaad waar. Dat mag toch niet, ongeloof. Zo'n waarachtig woord. Zo'n volkomen borg en middelaar. En dan hem niet voor waarachtig te houden. Dat is toch ernstig? De schrift niet voor waar te houden. Als de welmenende roeping en nodiging tot ons komt. Als we liefelijk gelokt en genodigd worden. Als arme en verloren zondaren. Om te komen tot hem, de zaligmaker van zondaren. En dat niet voor waar te houden. Dat is toch even ernstig. We gaan dus vanmorgen niet het ongeloof kronen. We gaan geen kroon op het hoofd van het ongeloof zetten, want dat doet de schrift niet. Dus dat mogen wij ook niet doen. Het ongeloof is een ernstige, een godenonterende, een zielsverderfelijke zonde. Maar anderzijds moet er ook een oog zijn voor de ondervinding, voor de ervaring, voor de bestrijding. Is het zo gemakkelijk voor u om te geloven? Hebt u daar geen enkele moeite mee? Hebt u dan geen last van een oude mens? Hebt u dan geen last van de listen van de vorst der duisternis? Hebt u dan niet te kampen met een dor onvruchtbaar bestaan? Hebt u dan nooit, als u in gebed bent, allerlei bijgedachten, dat u overal heen vliegt met uw gedachten? Nooit geen moeite mee? Altijd zuiver, rein, heilig, zondeloos bidden? Is het zo? Nee toch? Catechismus zegt, de allerheiligste in dit leven hebben maar een klein beginsel van die ware, godenverheerlijkende gehoorzaamheid. Een klein, dat is een klein. Een beginsel is klein. Een klein beginsel, de allerheiligste. Dus laten we oog hebben ook voor de strijd, voor de worsteling, voor de aanvechting, dat het hier op aarde een strijdende kerk is. En straks een triomferende kerk zal zijn. De vierde plaats, gemeente. Dan spreekt ook deze tekst van de belijdenis van Thomas. Doch, hij zeide, staat er in de tekst. De andere discipelen dan zeiden tot hem. Wij hebben den Heere gezien. Doch, hij zeide tot hem. Indien ik in zijn handen niet zie. Het teken der nagelen. En steek mijn hand in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. Weet u wat hieruit blijkt, gemeente? Dat Thomas weet wie Christus is. Hij is de gekruisigde. Hij geeft een duidelijk verslag. Dat hij kennis heeft aan de persoon des middelaars. Hij heeft hem gezien. Gehangen aan het vloekhout der schande. Hij heeft gehoord de ijzerlijke slagen die klonken toen de nagelen gedreven werden door de handen en door de voeten van de zaligmaker. Hij geeft dus een duidelijke belijdenis van Christus. En weet u waar Thomas naar alle waarschijnlijkheid ook aan gedacht heeft? Aan de waarschuwing van de zaligmaker. Die hij tevoren gegeven had. De Heer Jezus had gezegd, er zullen vele valse Christussen opstaan en zullen velen verleiden. Ja, en die het mogelijk waren, zelfs de uitverkorenen. Die waarschuwing had de zaligmaker uitdrukkelijk gegeven. En nu komen zijn broeders, die 10 medeapostelen, en die zeggen, wij hebben de Christus, wij hebben de Heere gezien. Wij hebben hem aanschouwd. Maar zouden die broeders van hem zich niet bedriegen? Zouden ze zich niet vergissen? Hebben zij wel werkelijk de waarachtige Christus gezien? De Zoon Gods? De gekruisigde, die de tekenen draagt in zijn handen en die zo verwond is in zijn zijde door de zweerstoot van de soldaat, als ik mijn vingers niet mag leggen in die tekenen van zijn hand, als ik niet mijn hand mag steken in de zijde en tastbaar en zichtbaar mag gevoelen dat hij de gekruisigde geweest is, die alleen houd ik voor de borg en voor de zaligmaker. Kijk, hij maakt wel duidelijk onderscheid. Wij leven ook in een tijd, gemeente, van opwinding, van gevoeligheid en van het bijzondere en het buitengewone. En de mensen hollen er zo achteraan. Maar dat is toch geweldig en dat is toch bijzonder. Ja, zo zit Thomas niet in elkaar, geestelijk. Hij is voorzichtig. Hij zoekt naar de ware kenmerken. Het gaat hem om waarheid. Om de waarachtige borg en middelaar. Het is afkeurenswaardig dat hij in het ongeloof in de banden zit. Maar aan de andere kant doet hij toch een krachtige, een duidelijke belijdenis van de Zoon Gods, van de zaligmaker van zondaren. Maar weet u wat Thomas doet, gemeente? Hij verwart geloof met gevoel. Hij wenst eerst een gevoelige verzekering. Eerst mijn hand in de zijde van de Zoon Gods steken. Eerst een gevoelige verzekering. Dan pas zal ik geloven dat hij de Christus is. Maar het geloof, zo hebben we zo straks gezegd, zo zegt de schrift, is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. Het gaat erom dat wij onder en door de bediening van het woord, door de kracht van de Heilige Geest, dat waarachtig geloof leren kennen, zoals de catechismus ons dat ook voorhoudt, dat het niet alleen een zekere kennis is, waardoor ik alles voor waarachtig houd, hetgeen God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie, hoort u het, wat de grond is van dat vaste vertrouwen, niet enige gevoeligheden in mijzelf, maar een overtuiging van de kracht van de Heilige Geest in mijn hart, dus een verlichting in het verstand, een vernieuwing van de genegenheden, een herschepping van de wil, die rust, leert rusten op de volkomen arbeid van de Zoon Gods. Een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie, door de prediking van het evangelie in mijn hart werkt. Daar gaat het eerst om. Om die gelovige verzekering, door geest en woord, die overtuiging in het hart, die verlichting in het verstand, die overgave in de ziel. En dan pas komt de gevoelige verzekering. En Thomas draait die volgorde om. Ik ben bang dat Thomas niet de laatste geweest is. Ik ben bang dat er nog een heleboel Thomassen leven op het kerkelijk erf. Die eerst allerlei gevoelens willen hebben. Eerst moet ik dit hebben en eerst moet ik dat voelen en dan pas. Maar eerst de gelovige verzekering. De overgave door de kracht van de Heilige Geest. Dat onwederstandelijke werk, de verlichting in het verstand, de vernieuwing van de genegenheden. Dat ik buig voor de waarheid. Dat ik buig voor de prediking van deze apostelen. Dat hij de Christus is, de opgestaande borg en middelaar. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En opdat gij gelovende, de strijd des geloofs voerende, het leven hebt. In zijn naam. Om het wat duidelijker te maken, gemeente, kijk, Noach kreeg door het woord de opdracht om de ark te bouwen. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark gebouwd. Tot behoudenis van zijn huisgezin. Hij heeft niet gezegd, ik wacht tot de vloed komt. Ik wil eerst die vloed zien en dan ga ik die ark bouwen. Dan was hij te laat geweest, net als zijn tijdgenoten. Maar hij boog onvoorwaardelijk voor het woord Gods door de kracht van de geest. En hij bouwde 120 jaar aan die ark en toen de vloed kwam, Ja, toen geloofde ieder dat ze om zouden komen als ze de ark niet zouden hebben. Maar toen was de deur gesloten. Daar staat in de schriftgemeente Abraham, die kreeg de roeping Gods om uit te gaan naar een ander land. Dat is wat geweest in die tijd. Je eigen vaderland verlaten, je vertrouwde omgeving, je bescherming, alles prijs te geven. Ja, als wij gaan verhuizen, zeker als we gaan emigreren, dan willen we toch eerst de nodige informatie. Is het echt vertrouwenswekkend? Zullen we niet bedrogen uitkomen? Maar Abraham ging uit door de kracht van het woord, niet wetende waar hij komen zou. Zo is hij uitgegaan om later het land te zien en de belofte Gods ook daadwerkelijk te mogen aanschouwen. De bloedvloeiende vrouw, gemeente, die ging uit en die zei, als ik de zoon van zijn kleed maar zal aanraken, dat is geloof, hoort u het? Dan zal ik gezond worden. Hoort u de zekerheid erin? In die zoon van het kleed van de zoon God. Dan zal ik gezond worden. Dat is de geloofsverzekering. En de gevoelsverzekering ontvangt ze als ze dat kleed aangeraakt heeft. Toen gevoelde ze dat ze genezen was. Wat van deze Thomas gezegd mag worden, gemeente, is positief. Dat hij bewijst wie de Christus is. Dat hij voorzichtig is, mag ook wel gezegd door het kerkelijk erf tegenwoordig. Dat hij voorzichtig is. Dat hij niet ieder zomaar aanneemt als zijnde de Christus. Ziet, daar is de Christus. Ziet, hier is hij. Gelooft ze niet. Maar dat hij de gekruisigde zoekt als de enige grond tot behoud. Maar hij verwart het geloof met het gevoel. En daar wordt hij later voor onderwezen door de zaligmaker. Omdat gij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben. En die nochtans zullen geloven dat Jezus is. De Christus, de Zoon Gods. Tot behoud en zaligheid. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 53. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht, om het donker op te klaren. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 53.
Thank you.
Gemeente, we kunnen van deze Thomas niet zeggen dat hij een oppervlakkig roemer is geweest in de naam van de Zonen Gods, zoals er zoveel zijn, ook in onze dagen, die niets weten van vernedering en van schuldbeleving en van ware verootmoediging, van inleving van hun verlorenheid en ellendigheid, van het zondaar worden en het zondaar blijven voor God. En nooit meer te worden als een arm verloren zondaar. En bedelaar te blijven. Er wordt zoveel geroemd in zijn naam. Wordt zoveel oppervlakkig gezongen van zijn kracht. Maar het gaat toch om waarheid in het binnenste. Dus daar kunnen we deze Thomas niet van beschuldigen. Dat is een oppervlakkig mens is. Die zo meegaat in deze of gene mening. In deze of gene bewering. Nee. Hij houdt zich aan datgene wat hij aanschouwd heeft, aan het kruis van Golgotha. Maar hij is ook niet te prijzen vanwege zijn ongeloof, dat ook niet, want het is toch wat. Als er toch een broederband is, die was er toch. Als er toch ware gelovigen zijn. Als hij daar Johannes hoort getuigen, als hij Petrus daar ziet getuigen. Als de anderen daar dezelfde eenparige belijdenis afleggen, omdat tegen al die broeders in het eigen standpunt op te houden. Er is een verklaarde gemeente die zegt, Thomas die had meer vertrouwen in het gevoel in zijn 10 vingers, dan in het getuigenis van een 10 apostelen. Hij vertrouwde meer op zijn 10 vingers. Als op het getuigenis van een 10 apostelen, daar is hij niet te prijzen. Het eenparige, het apostolische getuigenis, wat trouwens een bevestiging was van de onderwijzingen van Christus voor de kruisdood en voor de opstanding, dat hij moest lijden, moest sterven, ten derde dagen zou opstaan en hem voor zou gaan naar Galilea. Maar er zit ook een stukje vertroosting in de gemeente, zo'n geschiedenis. De lering die we toch ook hierin kunnen vinden is, als we soms in diepe moedeloosheid, in aanvechting over de aarde gaan, in krachtige bestrijding, dat er leerlingen zijn die, hoewel ze geen zicht hebben op de opstandingskracht, toch deel aan hem hebben. Hoewel ze misschien in diepe bestrijding en aanvechting over de aarde gaan, toch leven uit een gewonnen strijd, al hebben ze daar nog niet het volkomen zicht op en het gevoel daarvan. Wedergeboorte, die is noodzakelijk, zegt de Zoon Gods. Rechtvaardiging en heiligmaking, althans het rechte zicht erop, dat zijn nadere weldaden, die aan deze Thomas ook duidelijk gemaakt worden. Dat Christus de grond is van de rechtvaardiging. De bron van de heiligmaking. Kijk, die Thomas, ja, u zegt pas op, geen mensen opbouwen in bepaalde gestalten. Dat gebeurt bij Thomas niet. Thomas, die neemt dat zomaar niet over. Die zoekt naar waarheid, naar oprechtheid. Hij gaat zich wel voegen bij dit gezelschap. Hij komt weer naar de kerk, zouden we zeggen. Hij komt weer onder het woord. Hij komt weer in de gemeenschap van de andere apostelen. Wij hebben den Here gezien. Ziet u wel, gemeente, dat de Christus een volkomen borg en middelaar is. Niet alleen van verwerving, maar ook van toepassing. Dat hij de getrouwe is, als toch de zaligheid afhankelijk was van de trouw van de apostelen, was het toch geheel verloren. Als toch de zaligheid afhankelijk was van het geloof van de apostelen, was er nooit geen opstanding geschied. Er waren ze in diepe droefheid achter de gesloten deuren ten onder gegaan. Maar ziet, het is alles uit hem, het is door hem, het vloeit ook alles tot hem. Hij is een volkomen borg en middelaar en hij zoekt de zulken op. En hij komt ze te hulp in hun strijd, in hun moeite. Het geloof is dat vaste vertrouwen, de belofte Gods, die de Heilige Geest ook in het hart ook werkt. Kijk, en daar gaat het om. En dan ziet u dat telkens ook rond Pasen, ook bij de Emmausgangers. Ze worden eerst vanuit het woord onderwezen. En als ze dan in het woord de noodzakelijkheid, de dierbaarheid, de gepastheid van de Christus der Schriften zien schitteren, als hun harten brandende gaan worden, dan ontvangen ze pas de diepe overtuiging, het gevoel dat Hij het is die het brood aan de tafel brak. Daar gaat het om, gemeente, daar moet u om vragen. Om die levendmakende, hartvernieuwende kracht van de Heilige Geest. Dat het woord van God een lamp voor onze voet gaat worden. Een licht op ons levenspad. Dat het een stellig kennen en weten is, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Hetgeen God in zijn woord geopenbaard heeft. En niet met die dwaze, goddeloze zaken van deze tijd mee zullen gaan. Om dan de schepping en dan dit en dan dat ter discussie te stellen. Maar die eenvoudige, kinderlijke overtuiging dat ons hart ervoor valt en buigt. Dat het woord waarachtig is. En dan te zoeken naar de toepassende kracht. Door de kracht, door het werk van de Heilige Geest. Hoewel ik niet zie, hoewel ik niets voel, nochtans hartelijk vertrouw. Een schipperige gemeente die voor anker ligt in de stormwind. Maar het anker heeft een goede vaste grond. Hij ziet het anker niet. Maar als vertrouwen dat hij een vaste grond heeft, de gelovige, die wandelt door de duisternis, door de stormwind, door strijd en door aanvechting, maar die nochtans hartelijk vertrouwt dat de Heer een waarmaker van zijn woord is. Dat Hij de getrouwe is en blijft. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. O, het heeft de Heer toch in zijn woord geschiedenissen gegeven. Dat hij altijd te maken heeft willen hebben met ontrouwe mensenkinderen. Met arme zondaren. En dat hoewel ze kampten met ongeloof, dat hij ze nochtans te hulp komt. Ze opzoekt, ze bestraft, ze onderwijst. Maar zichzelf ook toont in zijn opstandingskracht, in zijn goedheid en in zijn genade. En dat woord, gemeente, gaat nog tot ons uit. Van de gekruisigde, de opgestane borg en zaligmaker, Christus Jezus. Die gisteren en heden dezelfde is. En ellendige zondaren en moedelozen en troostelozen die over de aarde gaan door onweder voortgedrevenen, bekend maakt met zijn gezegende opstandingskracht, met zijn woord en met zijn waarheid. O, dan zegt David in Psalm 56. In God zal ik het woord prijzen, in hem het woord te prijzen. Het geloof is uit het gehoor. En dat gehoor wordt gevoed door dat gepredikte woord. En dan zegt de Heer Jezus, de doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. Hebt u die stem reeds gehoord? De doden zullen horen en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En hij belooft ook aan arme, tobbende, worstelende zondaren. Die om waarheid in het binnenste te doen is, ik leef en gij zult leven. Amen.